Amen. Jullie mogen gaan zitten. En dan nagaan dat we hiervoor gemaakt zijn, dat we straks hele dagen gaan aanbidden. Ja, ik kan daar naar uitzien, want dan heb je helemaal geen vragen meer. Dan is er ook niks meer wat je hoeft te doen. Dan mag je gewoon wat doen. Maar wat je dan wil is dat je je elke keer weer verwondert aan Jezus. Want Hij is nooit te doorgronden. We zullen Hem nooit snappen. Maar we willen heel graag op Jezus lijken. Hè? Voor degenen die hier vorige week niet waren, wie waren hier vorige week wel? Mooi. Er waren dus ook een aantal niet. Vorige week sprak ik uit Lucas 9. Waarin dus Jezus zegt dat als je hem wil volgen, dat je jezelf moet opofferen. Ja, moet. Als je Jezus wil volgen, als je op Jezus wil gaan lijken, dan moet je jezelf opofferen. En dan vraagt Jezus of hij op de driver's seat van jouw leven mag zitten. Want daar zegt hij bij, dat is de weg. Hij maakt het nog zelf sterker. Hij zegt, dat is mijn weg. Om jezelf te vinden, je ware zelf. En de vraag die ik daarbij stelde is, waar zit jij nog op de driver's seat in je leven? Waar Jezus de plek mag gaan nemen in jouw leven. Want het Jezus volgen, op Jezus willen lijken, is niet een eenmalige gebeurtenis, maar een levenslangs proces. Dus je dus denkt dat hier allemaal mensen zitten die het allemaal weten. Voor degenen die voor het eerst zijn, wrong. We zijn lekker allemaal onderweg. Er zit hier niemand die verder is in een stadium die Jezus helemaal kent. We zijn allemaal onderweg. En vandaag wil ik het met je over gaan houden wat je tegenhoudt om op hem te gaan lijken. Wat je tegenhoudt in je gewoontes om op hem te gaan lijken. En er zijn onder andere de zonden die wij doen, die tegenhoudt om je op Jezus te gaan lijken. De zonde die ons wordt aangedaan. En de zonde om ons heen. En wat ons aandeel daarin is. Als je nu denkt, wow, dat is best wel veel. Ja, dat wordt veel. Dus ik wil je aanraden, maak notities. Pak je mobiel erbij, schrijf het op. Woorden, teksten. Weet je, het woord moet je soms vaker horen dat het dieper gaat landen. Als ik één keer een liedje hoor, of ik één keer een verhaal hoor, of één keer iemand ontmoet, dat is maar één moment. Maar soms moet je iets vaker horen. En vaak helpt het, in mijn ervaring, als ik gewoon iets opschrijf, of ik denk, oh, wat zegt ze nu? Oh, wat zegt hij nu? Oh, en dat lees ik dan later terug. En denk ik, wow, dat was echt wel... Ja, Heer, u liet me echt wel wat zien. Dat heb ik toen getypt. En nu komt het in mijn leven binnen. Of op een later moment dat je eraan herinnerd wordt. Dus ik, niet omdat ik nou zo geweldige notities heb gemaakt, omdat God zo geweldig is dat hij door mij heen wil werken. Daar moet je notities gaan maken. Ja? En om op Jezus te gaan lijken, begin ik vandaag met iets wat we eigenlijk in leven nooit doen. We hebben het altijd over wat we wel doen en niet wat we niet doen. Dus we willen altijd het positieve benaderen. Van waar we je bij willen helpen, waar je in kan ontwikkelen. Maar vandaag wil ik beginnen met drie dingen die je niet moet doen, omdat die niet werken. Ja, het is heel anders om, hè? Het is upside down, hè? Het is Koninkrijk van God ook, upside down kingdom. Maar er zijn drie dingen die je niet gaan helpen om op Jezus te gaan lijken. De eerste is wilskracht. Wilskracht. Wilskracht is niet verkeerd. Maar door wilskracht alleen ga je echt niet op Jezus lijken. En neem maar van mij aan dat veel mensen denken, ja, als ik het maar goed doe, volhou. Ik heb hiervoor gekozen, ik ga het doen. Kom je heel eind, maar je gaat er niet op lijken. Je kan een kleine verandering in je leven aanpassen door bijvoorbeeld te zeggen, ik ga niet meer vloeken als je Jezus gaat volgen. Oh. Ik ga niet meer vloeken, zeg je dan. Of ik begin 's ochtends met een tekstje. Dat zijn kleine veranderingen die je op wilskracht kan doen. Maar een diep gewortelde zonde die in jouw familie zit, of een trauma, of angst, los je niet op door wilskracht. Daar kom ik zo nog op terug, op angst. Los je niet op. Op wilskracht kan je ver komen, maar uiteindelijk maakt dat niet dat je op Jezus gaat lijken. En het tweede is wat je niet op Jezus gaat lijken, is bijbelstudie. Wat niet maakt dat je op Jezus gaat lijken, is meer Bijbelstudie. Veel mensen denken, naarmate we meer Bijbelkennis hebben, worden we dat onze geestelijke volwassenheid toeneemt. Ik zat eerste dienst eigenlijk ook een term erbij, ga ik nu weer gebruiken. Hoef je ook niet na de dienst bij me te komen, dat is bullshit. Hoeveel Bijbelkennis je ook hebt, hoeveel je de Bijbel ook kent uit je hoofd, Bijbelkennis alleen gaat je niet op Jezus laten lijken. Bijbelkennis alleen geeft niet dat je geestelijk volwassenheid toeneemt. Informatie brengt namelijk geen transformatie. Anders zouden jullie nu allemaal, iedereen die de middelbare school heeft gehad, heel anders bij zitten dan dat je nu hier zat. Alle informatie die je hebt, brengt geen transformatie van binnenuit. En het derde is wachten op een teken uit de hoge. Wachten op een teken uit de hoge gaat jou niet op Jezus doen laten lijken. Een soort van, ik wacht op een teken, op een bepaald gevoel in de hoge. Het moet altijd als in de hoge, dan meteen met kerst. Zo werkt mijn hoofd. Maar dat je dus denkt van, oh, als ik een bepaald teken krijg van de Heer. Ja, dan ben ik in één oogwenk radicaal veranderd en lijk ik op Jezus. Willen heel veel van ons wel. En weet je waarom ik dat zeg? Omdat ik zie dat veel volgelingen van Jezus, geen christenen, maar volgelingen. Want ik had van de week iemand een interview en die zei, had het over christenen. Ik zei, ik denk dat 90% van de Nederlanders zich christen noemt. Maar een christen zijn of een volgeling is wel heel wat anders. Maar wat ik bedoel te zeggen is, als jij alleen geestelijke plekken najaagt als volgeling van Jezus, gaat jouw leven niet veranderen. Een teken die je krijgt waar heel veel gebeurt. Conferentiejunkies. We hoppen van de ene naar de andere conferenties. Zeg niet dat de conferenties fout zijn, hè? Luister goed. Zeg ook niet dat Bijbelstudies fout zijn, hè? Maar als je alleen maar gefocust bent op wachten op een teken, want ik moet de Heilige Geest, ik moet een keer vallen, want dan heb ik de Heilige Geest. Of ik moet een woord van de Heer krijgen, of ik moet een teken krijgen. Als al die discipelen dat hadden gedaan, dan was niemand Jezus gevolgd, hè? Kom, volg mij. Petrus en Johannes en al die lui, al die andere mensen in de Bijbel, die hadden niet gezegd, ja, we moeten een teken krijgen. Dat dachten de Farizeeërs. Die wachten op een teken. Schaar ik mezelf ook onder. We zijn zo gevormd in ons hoofd, dat we denken, als we maar zo en zo doen, dan gaan we het teken van God krijgen. We zijn geen HB's, lieve mensen. Allebei diensten bijwonen en eigenlijk weigeren om gewoon eens in hulp te gaan of in therapie. Want de Heer. Ik zeg niet dat dat niet goed is. Maar je wacht op een soort van oplossing van boven. Want weet je, als Jezus mensen genas, dan droeg hij hen altijd op om iets te gaan doen. Jezus, dan je nou ook genees je wel. Dan zei hij altijd daarna wat. Ga heen en doe niet meer. Pak je dingen op en wandel. Al die dingen, het ging niet over het karakter van mensen als Jezus iets deed. Jezus straalde niet mensen. Er ging wel kracht van hem uit. Maar hij straalde niet mensen. Hij bleef ze onderwijzen. Hij bleef ze waarschuwen en hij bleef ze liefhebben. En hij gaf hen de tijd om te groeien, om volwassen te worden. Dit is zo belangrijk om deze drie aspecten in je leven te pakken. Als je op Jezus wil gaan lijken. Anders word je hondsmoe en doodsmoe. Dan hou je het niet vol. Ik heb deze boek al gelezen. Ik ben daar al geweest. En ik heb die al voor me laten bidden. En ik heb mijn gebedskleedje uitgelegd. Weet je, dat doe ik ook. Mag je, blijf dat doen. Blijf gebedskleedjes uitleggen. Blijf tegen God zeggen. Maar Heer, ik wil dat u spreekt. En blijf dat doen. Maar het gaat je niet doen veranderen en op Jezus doen lijken. En dan nu de zonde die wij doen, die ons wordt aangedaan, en de zonde om ons heen. De zonde die wij doen. En lieve mensen, we maken er allemaal een zooitje van. De zonde die wij doen. En dat je nu denkt, oh, nu komen de 10 zonden. Nee. We verzinnen smoesjes. in plaats van sorry zeggen. We liegen om ons gezicht te redden. Praten we ons een beetje mooi uit. Als iets ergens op aangesproken wordt of je hoort iets. Ja, nee, maar dat komt omdat ik altijd zo al... We kunnen heel mooi praten. Allemaal, zoals we hier zitten. Of je nou verlegen bent of niet. We kunnen heel mooi praten als het onszelf aangaat wat we lastig vinden om te horen. We gaan vreemd. We stellen ons niet meer voor. Grapje. We vallen uit tegen onze kinderen. Gewoon allemaal zonde. We beledigen. We doen mensen pijn. Dat is niet op Jezus lijken. We hebben als mens de neiging om het te verknallen. Als mens, als natuur. Als je zonder Jezus leeft, heb je de neiging om het te verknallen. Om niet dichtbij te laten komen, om jezelf uit te praten, om jezelf uit te redden, om jezelf schoon te praten. Dat is de zonde die wij doen, buiten het moorden om, buiten instanties oplichten. Buiten God niet geven wat hem toekomt. Allemaal zonden die we doen. En dan hebben we de zonde die ons wordt aangedaan. Want de zonde die we zelf doen is natuurlijk niet de enige dimensie. We worden ook zonde aangedaan. We zijn allemaal gekwetst. Verwond. Vernederd. Verraden. In de steek gelaten. Onrechtvaardig behandeld. Vals beschuldigd. Bestolen. Er wordt tegen ons gezondigd. Dat is de zonde die ons wordt aangedaan. We zijn slachtoffer en dader. Schuldig en verwond. En dit is een kanttekening, een beetje een voor de mensen die zeggen: ja, ik kan nu eenmaal niet anders, want deze zonde is mij aangedaan. Ik ben misbruikt. Ik heb niet gekregen waar ik recht op had. Weet je, dat kan je ook als een excuus gaan gebruiken. Maar jij bent slachtoffer, maar jij bent ook dader. Want zonde is gewoon zonde. Is gewoon verspilling. Het een is niet erger dan het ander. Uit mijn eigen leven kan ik van vroeger heel vaak zeggen, ik was het enigste kind van gescheiden ouders op school. Nou, dat was een big issue. Dat is nu normaal. Nu als je zegt, je ouders bij elkaar blijven, is het heel bijzonder. Maar dat kan je als excuus gebruiken. Van heb ik ook gedaan. Ja, bij mijn vader moest ik zo altijd zijn. Bij mijn moeder moest ik altijd zo zijn. En ik moest altijd dankbaar zijn, want ik mocht mijn verjaardag 2 keer vieren. En dat kan je als excuus gaan gebruiken in je leven. Als iemand je ergens op aanspreekt. Dat is wat ik bedoel met zonde. Als iemand iets tegen jou zegt en je weet gewoon bij jezelf dat het niet klopt, ga jezelf dan niet recht lopen praten. En ook als de zonde jou is aangedaan, wat jou is tekort gedaan. Dat is geen excuus om te zeggen, maar Heer Jezus, ik wil op u lijken. Dan moet je de Bijbel lezen. De meeste mensen met die dingen die ze allemaal hebben meegemaakt, dat Jezus ziet iets anders in hen. Jezus ziet iets anders in jou. Jezus ziet jou anders als dat jij jezelf ziet. Dus gebruik de zonde die jou is aangedaan niet als excuus voor jouw leven om maar te blijven zoals je bent. En dan hebben we ook nog de zonde om ons heen. En weet je wat de zonde om ons heen is? Dat noemt Jezus de wereld. Ik kan mijn naam niet wijsmaken dat dit de hemel is hier op aarde. Dat is de zonde om ons heen. We leven in een wereld waar het moeilijk is om goed te doen. En met goed doen alleen kom je er niet. We leven in een ongezonde wereld. In zijn algemeenheid, we leven in de zonde om ons heen. Waarin Jezus zegt in Lucas 5, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer te roepen, maar zondaars. Weet je, die tekst kan je lezen. Dat je denkt, ja, maar ik ben niet ziek. Maar in de uitleg van deze tekst zegt Jezus dat zonde een ziekte hetzelfde zijn. En dat hij de dokter is. Het Griekse woord voor zonde en ziekte het andere woord wat ervoor gebruikt wordt is redden. En wordt vertaald als verlost of gered. Dus als je leest dat Jezus iemand redde en dan weer dat hij iemand genas, lees je eigenlijk hetzelfde woord in de oorsprong. Voor de mensen die context willen hebben en die het belangrijk vinden dat er ook nog wat kennis wordt uitgelegd. Toen Jezus een vrouw genas van 12 jaar chronische ziekte, zei hij, uw geloof heeft u gered, mijn dochter, ga in vrede. Maar in de andere vertaling staat, uw geloof heeft u genezen. Waarom? Omdat verlossing of redding een vorm van genezing is. Dus zonder ziekte, verlossing en redding is genezing. Mijn vraag aan jou is, denk jij zo over zonde? Denk jij zo over ziekte? Denk jij zo over zonde als een dodelijke ziekte? Denk jij over dat Jezus zegt, ik ben gekomen als jouw heelmeester voor jouw ziel? Is dat hoe jij denkt over de zonde in jouw leven? Of denk jij de zonde die jou is aangedaan uit het voorgeslacht? Of de zonde die je zelf doet? Of de zonde die in deze wereld is? Ja, daar kan ik allemaal niks aan doen. Wil je zo graag in je leven op Jezus gaan lijken dat je de zonde als een ziekte ziet? En dat er maar één iemand is die jou kan genezen van deze ziekte. Zonde. Ziekte. Zonde. Ziekte. Zonde. De heelmeester van je ziel is Jezus. Weet je, de informatie die ik je allemaal deel is niet voldoende om jou te laten veranderen. Als Jezus de uitnodiging zegt, kom, volg mij. Zo simpel. Zo simpel. Maar we willen hier elke zondag iets nieuws horen. Een nieuwe openbaring en een mooiere uitleg. Maar Jezus zegt gewoon, kom, volg mij. En dat is oefenen. En niet één keer proberen. En dan kom ik terug op angst. Als ik vandaag tegen jou zeg, als hier iemand is die zegt, ik heb last van angsten. En dat iemand dan tegen jou zegt, weet je, je moet vertrouwen op de Heer. Je moet vertrouwen op de Heer hebben. Want waar de liefde van Jezus drijft hij elke angst uit. Nee, ben je er nou nog steeds niet af van die angst? Ik heb goede preek voor je, een hele serie over angst. Hoe je ermee kan dealen. En dat is hetzelfde als ik tegen jou morgen ga zeggen dat je morgen de marathon van New York moet gaan lopen. Dat kan je ook niet in één keer. Oh, ik hoor hier gewoon. Ik hoor het hier letterlijk nu, hè. Botsing in je hoofd. Ja, maar Jezus geneest toch? Ja, Jezus geneest zeker. Jezus bevrijdt nog steeds. Maar dat zijn wel de uitzonderingen, lieve mensen. Jezus volgen is een levenslang proces. Een marathon loop je ook niet in één keer. Misschien zitten hier een paar in de zaal die de uitzondering hebben die dat kunnen. Nou, chapeau, geweldig, klasse. Maar de meeste mensen kunnen dat niet één keer. Dat kan je niet. Dat kan je niet in één keer. Dat moet je gaan oefenen om een marathon te gaan lopen. Zo is het ook met angst. Als jij alleen maar conferentie na conferentie afloopt om een teken van boven te krijgen van de Heer, om bevrijd te worden van angst. Maar je denkt niet bij jezelf, ik ga gewoon eens hulp zoeken of in therapie gaan. Want God werkt ook door die mensen heen. Het is het een en het ander. Wij zijn niet een kerk die een evangelie verkondigt van 5 stappen dit, nou dan ben je rijk. Doe je dat, dan word je in één keer genezen. Nee, ja, nee, maar je zondigt nog steeds. Dus ja, de Heer wil je niet genezen. Nou, dat ik hier sta is gewoon een wonder. Want ik bega ook nog steeds fouten. En ik zit ook nog regelmatig op de driver's seat. En ik verwacht ook nog steeds vaak een teken van boven, uit de hoge. Zo is het dat we leren om mens te worden die diep op God vertrouwt dat we vrij zijn van angst. Dat we leren om zo diep op God te vertrouwen dat we vrij zijn van angst. Dat is een proces. Tuurlijk kan je in één keer aangeraakt worden en genezen zijn. Die heb ik ook gezien. Ik heb ook mensen uit de rolstoel gaan zien opstaan, mensen genezen. Maar weet je, als daar onze focus op gaan liggen, zijn we bezig met iets in plaats van diegene die het geeft. We willen op Jezus gaan lijken. We willen Jezus mensen worden. We willen dat als mensen in onze buurt komen zeggen, rare vraag, maar... We willen op Jezus gaan lijken, toch? En weet je, als je op Jezus wil gaan lijken... heb je mensen voor nodig, een kerk. Op Jezus gaan lijken kan je niet alleen. Ik zei het in de eerste dienst ook, mijn schoonmoeder zei altijd... ik en de Heer, dat is prima. Maar ik en dat grondpersoneel, daar kan ik niks met, zei ze dan. En dan moest ik altijd wel maar lachen, maar eigenlijk vond ik het heel zielig. Dat je niet meer Jezus kan vinden in je medegelovigen. Dat je niet meer met elkaar een moment hebt dat je denkt... maar ik wil zo graag in het huis van de Heer zijn... tot in lengte van dagen, dat ik hem mag aanbidden. Want daar heeft God je voor gemaakt. Om hem te aanbidden. Door muziek, door je werk, door je creativiteit, door je wijsheid. Om hem te aanbidden. En daar heb je een kerk voor nodig. En dat niet alleen, want Jezus kan je niet alleen volgen. En de enige die de ultieme bron is voor transformatie in jouw leven, is de Heilige Geest. Is de Heilige Geest. Als jij op Jezus wil gaan lijken, you better ask de Heilige Geest. You better ask the Holy Spirit. Echt, die Bijbel, ik ken mensen die kennen dit uit hun hoofd. Maar ik zie andere mensen die dit niet uit hun hoofd kennen, die ik meer op Jezus vind lijken dan die kennis hebben. Ja, we hebben een rol in onze vorming, maar het is zijn kracht. Het is zijn kracht. Het is zijn kracht alleen die de meest beschadigde hoeken van onze ziel kan genezen. Het is de kracht van de Heilige Geest die de meest beschadigde hoeken van onze ziel kan herstellen. Kan helen. En door het lijden, door de zonde om ons heen, of de zonde die wij hebben die ons is aangedaan. Of de zonde die wij zelf doen. De momenten die we het liefst uit de weg lopen. Die we kosten wat het kost vermijden. Allerlei beproevingen ondergaan om meer te gaan lijken op Jezus. En dat zijn niet mijn eigen woorden. Dat zijn de woorden van Paulus. Voor degene die graag nog een tekst wil hebben vandaag, Romeinen 5. Romeinen 5. Vers 2 tot en met 6 en vers 8. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. Zo'n tekst kan je heel gewoon lezen, hè? Mag ik je aansporen om eens een tekst in stukjes te gaan knippen voor jezelf? Dankzij hem. Weet je dat ik het jaar begon van de ga stil bij Jezus zitten? En denk dan eens alleen aan dankzij hem. Dankzij hem zit ik hier. Dankzij hem adem ik. Dankzij hem ben ik getrouwd. Dankzij hem heb ik werk. Dankzij hem woon ik in deze stad. Dankzij hem. Heb ik het nou over drie woorden? Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in die hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. Prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. Ja, het is leuk hè, een Bijbeltekst. En weet je wat ik het grappige vind? Ik doe even een zijsprongetje. Als je dat leest met elkaar, of je krijgt zo'n tekst van iemand doorgestuurd. Jij wil je echt bemoedigen. Weet je, we prijzen onszelf niet alleen gelukkig. Nee, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Weet je, ook weer zo'n gevaar. Dit kan een trucje voor je worden. Oh ja, oh, ik heb deze ellende in mijn leven nodig, want dan krijg ik volharding. Weet je, als je weer gaat zoeken naar een manier, dan trekt de Heilige Geest zich terug. Want de Heilige Geest vraagt van ons of we onszelf willen opofferen. Of dat hij op de stoel mag zitten van de auto. Zodat hij het op zijn manier kan doen. Want de Geest waait waarheen hij wil. En dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. En volharding tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest. Die ons gegeven is. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Dus al die dingen die we doorgaan, de hoop die wordt niet beschaamd, omdat in ons hart de Heilige Geest is uitgegoten. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Dat tekst die heel lang teruggaat. Toen jij nog niet persoonlijk gekozen had om Jezus te volgen, was je hulpeloos. Was je schuldig. En toen al besloot Jezus om voor jou te komen. Want God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Niet een paar van ons. Niet mensen die echt slechte dingen hebben gedaan. Allemaal. Allemaal. Allemaal zijn we zondaren. En dat is zo belangrijk om te snappen dat als we op Jezus willen gaan lijken, dat we weten dat we ons gelukkig mogen prijzen onder alle ellende. Dus de zonde die je wordt aangedaan, de zonde die je zelf doet en de zonde die in deze wereld is. Want er is maar één ding. Er is maar één ding. Er is maar één ding wat er voor nodig is om op Jezus te gaan lijken. Echt, lieve mensen, ik kan het in heel veel woorden samenvatten in je ego en je karakter. Maar er is maar één ding waarin Jezus vraagt, als je op hem wil gaan lijken, wat je mag doen. En dat is je pijn toevertrouwen aan hem. Kunnen we echt op Jezus lijken? Of is dat een mooie zin, het thema wat we hebben? Dat we de verhalen de komende weken gaan horen over hoe Jezus deed, hoe Jezus reageerde, wat hij juist niet deed of wel, of waar hij in ging staan in de autoriteit die God ons ook heeft gegeven. Maar kunnen we echt op Jezus lijken? Ja. Volmondig zeg ik ja. Wij kunnen op Jezus lijken, want we zijn gered. We zijn gered. Hij is de goede herder en wij de schapen. En weet je, dit is zo simpel, dit wat ik nu deel. Hij is de herder en wij de schapen. We willen zo graag een manier horen waarop iets werkt voor ons. De mensen die jarenlang naar de kerk gaan zeggen, ja, we weten wel, hij is de herder, wij zijn de schapen. Nou, ik heb een tattoo er laten zetten op mijn arm om te laten zien dat ik een schaapje ben van Jezus. Want weet je, van mezelf ben ik helemaal niks. Van mezelf heb ik ook helemaal niks. En vanochtend iemand tegen me, ja, je hebt Jezus, ja. Maar Petrus zei ook toen hij in de tempelpoort stond en daar een verlamd iemand lag. Hij zegt, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik. En dat is Jezus. En zo simpel is het evangelie. Zo simpel is het dat deze stad en dit land wacht op dat hij zichtbaar gaat worden. Dat we ons niet langer laten leiden door de zonde die ons is aangedaan. Dat we ons niet langer laten leiden door de zonde die we doen. Ik had van de week een pittige week. En ik was vorige week eigenlijk al ergens door een stemmetje gegrepen. En dat doet er helemaal niet toe wat. Maar als om een voorbeeld aan te geven hoe makkelijk dat gaat. Ergens ging dat stemmetje zo in me zitten. Van de week een gesprek. En toen denk ik, oh ja, 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 dat is ook eigenlijk wel zo. Ja, ja. Oké, okay, ja. Ik liet me leiden. Ik was vanochtend aan het bidden op kantoor. En God zegt, je hebt je erdoor laten grijpen. Je hebt je erdoor laten grijpen. En nu denken jullie, oh, wat zou dat dan geweest zijn? Maar dat is iets tussen God en mij. Maar hij zegt ook tegen jou, jij hebt je erdoor laten grijpen. Je bent er weer onder gaan zitten. De rechtvaardige struifelt 7 maal en hij staat weer op. Nog een tattoo. Ja, ik heb heel veel tattoos. Komen er nog veel meer. Want het herinnert mij aan dat ik van mezelf gewoon, ik ben een kind van Jezus. En daar draait het om. Hij is de herder en hij zegt tegen mij, Annemiek, je bent een schaap, kom, volg mij. En als we allemaal zo simpel Jezus zouden volgen, in keuzes maken, het woord lezen, niet omdat we veel kennis worden en denken dat we geestelijk volwassen worden, maar omdat we Jezus willen leren kennen en dat we Jezus in alles terug willen zien in ons leven, dan wordt het heel anders. En toch kunnen er nog momenten in je leven zijn waarvan je denkt, ja, ik doe het allemaal. En ja, ik hoor je dat nu zeggen en het is ook wel zo, maar ergens kom ik niet verder. En ik heb mijn hele leven al, zolang ik niet lang kan herinneren, daar en daar last van. En het drukt me te neer en ik kan niet gaan staan in wie ik ben. Weet je, sommige zonden zijn als vloeken in je leven gaan zitten. Sommige zonden, je kunt therapie hebben gedaan, je kan tablet hebben geslikt, je kan je leven op orde gemaakt, je kan je leven in Jezus. Sommige dingen blijven in je leven terugkomen. Je denkt, hoe kan dit nou toch elke keer weer als? Die zonden, dat zijn vloeken, die moeten verbroken worden. En weet je, dat is helemaal niet zo heel erg hundashaka-achtig. Soms gebeurt het. Soms komt de Heilige Geest en gebeurt wat. Soms gebeurt helemaal niks. We willen een kerk zijn die niet maniertjes pakt en grijpt om deze stad te laten zien wie Jezus is. Nee, we willen een kerk zijn dat iemand jou ziet, gewoon in al je gebrokenheid. Ze weet je, ik heb jarenlang last gehad van. Ik heb voor me laten bidden en ik ben er vrij van. En aan de andere kant, zegt Jezus, verschuil je er niet langer achter, maar volg mij. Het is beide. Ik ga zo'n oproep doen, dan mag je naar voren komen. Ik heb een paar mensen specifiek gevraagd die voor je willen bidden. Mensen waarvan ik weet die de autoriteit hebben om vloeken te verbreken in hun leven, omdat ze er zelf vandaan komen. Maar gewoon doorspelen hoor. Maar weet je, het is niet het een of het ander. Het is niet nu sfeertje creëren. Want misschien heb je dit gehoord, zeg je, maar die Jezus wil ik volgen. Die Jezus wil ik volgen. Die Jezus, zoals jij het zegt, die ken ik niet. Ik ken alleen maar de Jezus van, als je het maar zo doet, als je tekst uit je hoofd leert, als je dit en dit, dit, dan ben je volgeling van Jezus. Nee, ik wil die Jezus volgen die zegt, kom, volg mij. Misschien zeg je, ik wil vervuld zijn met de Heilige Geest. Want de Heilige Geest brengt transformatie in mijn leven. In de fase waar ik nu van mijn leven zit, heb ik meer van de Heilige Geest nodig. Je hebt de Heilige Geest elke dag nodig. Elke dag, net zoals je voedsel nodig hebt. De Heilige Geest, Jezus is beloofd dat hij met je is tot het eind der wereld, tot het laatste der dagen. Je hebt de Heilige Geest elke keer nodig. En de Heer Jezus is helemaal niet van slag. Als je zegt, gooi, dan kom je nu op de 10e keer op dezelfde dag hier al aan om te vragen of ik bij je ben. Nee, dat zo is Jezus niet. Kom maar, volg mij. Volg mij, zegt Jezus. Als je denkt, ik wil die vervulling van de Heilige Geest, dan kom je naar voren. Als je zegt, ik herken me in de pijn, in de zonde die mij is aangedaan. Ik wil moedwil mijn pijn toevertrouwen aan God. En zeggen, Heer, ik laat het los. Ik laat die pijn los. Ik laat die pijn los. Dan kom je ook naar voren. Ik geloof namelijk in gebed. Gebed is namelijk pratend met de Vader. Dat is het eerste wat Jezus deed. Dat is het eerste wat God deed met de mens. Praten met elkaar. En misschien zeg ik, ja, al die dingen die ken ik wel. Maar ik heb nog steeds last van zonde. En ik kan er niet de pen op leggen. Ik kan niet weten waar het nu vandaan komt. Maar elke keer weer als ik daar kom, dan komt het als een deken op me af. Elke keer als ik weer daar zit, dan voel ik me weer klein en nietig. Elke keer als ik dit doe, dan denk ik, maar ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben een sukkel. Het gaat mij toch niet lukken. Nee, je bent rechtvaardig in Jezus. En als je valt, dan sta je weer op. Niet uit jouw eigen kracht, maar uit de kracht van de Heilige Geest die inwoning in jou heeft gemaakt. Zullen we gaan staan? Weet je waar de Geest van de Heer is? Daar maakt hij mensen vrij. Dat is een oud lied. Ik denk mensen die al langer Jezus volgen, die kennen, ja, de Geest van de Heer is, maakt hij mens vrij. Ik ga niet meer gebukt onder het juk van slavernij. Maar wij volgelingen van Jezus gaan nog zo gebukt onder de slavernij van onze voorouders, van families, van generaties. Maar vandaag is de dag, want God heeft gezien dat je zong. Ik wacht op u. Ik wacht op u. Ik wil vervulling met u, Heilige Geest. Ik wil vervulling met u, Heer Jezus. Ik wil u leren kennen, Heer Jezus, om te kunnen zeggen, u echt van aangezicht tot aangezicht, een ontmoeting met u, dat ik u ga volgen, Heer Jezus. Volg, Heer, dat alles waarvan ik denk dat het zo hoort of zo moet, dat ik dat loslaat en overgeef aan u. Als jij een van die mensen bent, wil ik vragen of je naar voren wil komen. Want ik geloof dat dit een heilig moment is, dat God iets wil gaan doen. En dat je mag vertrouwen dat God gaat geven wat je nodig hebt. God is hier. Hij is een liefdevolle vader. Robert en Wieland en Hanneke, ik wil vragen of jullie ook willen komen gaan bidden voor mensen. Kom naar voren. Het is niet de woorden die ik spreek, maar het is de Heilige Geest die jullie op dit moment is. Ga maar met elkaar bidden. Ga maar voor mensen bidden. Hij gaat jouw kracht vernieuwen. Hij gaat jouw kracht vernieuwen. Hij gaat vloeken verbreken uit de generaties die al heel lang in jouw leven zitten. Waardoor je maar niet vrijkomt in je denken. Hij wil je denken vernieuwen. Hij wil je denken vernieuwen. Hij wil je angst verbreken. En weet je, ik begon met het is het een en het ander. Ja, soms verbreekt God iets één keer en soms niet. Maar dat neemt niet weg dat we uit mogen stappen en mogen vragen en blijven vragen. Want Jezus zegt, kom, volg mij. Blijven vragen, Heer. Heer, we bidden nu op dit moment, Vader, voor de mensen die naar voren zijn gekomen. En als je niet bent gekomen, wil je dan meebidden? Handen opsteken. Laten we bidden voor deze mensen. Laten we bidden dat God een keer geeft in hun leven. Dat God hun bevrijdt. Dat God hun geneest. En dat God hun herstelt. Zodat ze meer en meer op Hem kunnen gaan lijken. Vader, wij danken U, Heer, dat U hier bent, Heer. Heer, wij wachten op U, dat U gaat doen wat U alleen kunt doen. Heer, Heilige Geest, ik bid U, Heer, dat U mensen aanraakt nu op dit moment. Heilige Geest, kom. Heilige Geest, kom. Wij wachten op U, Heer. Heer, tijd is een belemmering, Heer, Vader, maar er is geen tijd als we bij U zijn. Er is geen tijd als we bij U zijn, Heer Jezus. Heer Jezus, we willen gevuld zijn met Uw Geest. Meer en meer. Zodat we meer en meer gaan lijken op U, Heer. Zodat we meer en meer zichtbaar worden, Heer. In deze stad, in dit land, in ons gezin, in onze families. Heer, op ons werk. Vader, ik bid U, Heer, raak aan, Heilige Geest. Raak aan, raak aan wat U wilt dat aangeraakt wordt, Heer. Dat U kunt doen wat U wilt, Vader. Heer, we gaan u aanbidden, Heer. We gaan danken, Heer. Als je gebed wil, kom je naar voren. We zingen door. Als je wil gaan, ga je naar huis. Maar laat dit moment niet aan je voorbij gaan. En anders zing met alles wat in je is. Dat God door je heen gaat werken. Wait on the Lord. Come on.